Wij waren de vorige keer in 1 Koningen 13, in A 451 voor de statistiek is dat. 1 Koningen 13, waar wij een merkwaardige geschiedenis vinden en vorige keer ook vonden, die ik helaas nu even moet samenvatten, maar het komt erop neer dat we daar zojuist in de voorgaande hoofdstukken, hoofdstuk 11 en 12 in elk geval, bepaald werden bij de opvolging van Salomo, dat wil zeggen bij de dood van Salomo, maar al voor de dood van koning Salomo, op het hoogtepunt van het koninkrijk Israëls, en dus op het hoogtepunt bovendien ook van het Davidische koningshuis, daar wordt voor de dood van Salomo door de Heer al bekendgemaakt aan een Jerobeam uit de stam van Efraïm, dat was de stam van het eerstgeboorterecht. Aan deze Jerobeam, die hoofd was van de stam van Efraïm, en dus de opvolger van Jozef en Efraïm en van Jozua en zo verder. Aan hem wordt gezegd: zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren en u 10 stammen geven, zei de Heer, en staat in hoofdstuk 11, vers 31. Hetgeen vervolgens in hoofdstuk 12 gerealiseerd wordt, want aan het eind van hoofdstuk 11 is sprake van de dood van Salomo. En vervolgens in hoofdstuk 12 gaat het om de opvolging. En ja, er gaat in de ene kant om de opvolging van de stamoudste van Juda, want dat was Salomo ook. En dat wordt inderdaad Salomo's zoon Rehabiam. Maar de rest van Israël, de andere stammen van Israël, zagen niks in Rehabiam. Ze moesten te veel belasting betalen, wist u, maar dat staat er echt. Nou goed, daar komt niks van terecht en dus eindigt het met vers 19 van hoofdstuk 12. Al zo vielen de Israëlieten van het huis van David af tot op deze dag, waarbij voor de gelegenheid dus onder Israëlieten te verstaan is niet de Joden, maar al die anderen. De 10 stammen van Israël dus, want daar komt het in de praktijk op neer. Zij vielen van het huis van David af. En sindsdien, sinds deze bladzijde in onze Bijbel, wordt de naam van Israël gegeven aan de 10 stammen van Israël, onder leiding van Jerobeam, en die ene stam van het huis van David heet Juda. Wat zo heet de stam nou een keer. Later wordt het veel ingewikkelder en komt de vraag boven, wat is nou eigenlijk Israël? En dan zegt Paulus, ja, dat is een goede vraag. Maar wat we hier vinden is dat die 10 stammen apart komen. Dat wil zeggen dat Jeruzalem niet langer toegankelijk is ook voor de 10 stammen. Want Jeruzalem hoort bij Juda. En Jerobeam zei in zijn hart, nu zal het koninkrijk weder tot het huis van David keren. Want als al mijn onderdanen van al die 10 stammen de Heere moeten dienen, Jehovah moeten dienen in Jeruzalem, in de tempel die mijn vader Salomo daar gebouwd heeft enzovoorts, dan is de kwestie van tijd en dan ben ik ze kwijt, want dan zijn ze allemaal weer onderdanen van het huis van David en dus van Salomo. Als Jerobeam er niks aan doet, verliest hij dat volk dus gewoon aan Rehabeam. Dat is goed politiek inzicht en heeft volkomen gelijk. Dus wat doet hij? Hij vindt een godsdienst uit. Dat is normaal het werk van theologen, maar vroeger deed je dat gewoon met een natte vinger. En dan had je weer een godsdienst, hè? Dat weet u toch, hè? Dat deed hij ook als creatief man, hebben wij vorige keer vastgesteld. Hij richtte een gouden kalf op, wat toch niet zo heel origineel was. Dus nam hij er 2, 1 in Bethel en 1 in Dan. En hij regelde een feest op de 15e dag der maand. Maar dat bestond ook al, dat was het Loofhuttenfeest, de 15e van de 7e maand. Dus hij dacht, dan doen wij het een maand later dan in Juda. En zo gebeurde. En op dat tijdstip begint 1 Koningen 13. Want terwijl koning Jerobeam dat altaar inwijdt, bij die eerste keer, die eerste gelegenheid is dat, in Bethel, de plaats waar Jacob aan zijn lus begon, weet u nog, aan zijn omweg enzovoort, hè? Moest vluchten naar oom Laban enzovoort, datzelfde Bethel, daar stond dat altaar en er stond Jerobeam dat altaar te bedienen. En toen kwam er een man gods uit Juda, 13 vers 1, een man gods uit Juda... We zijn hier onder de 10 stammen van Israël en er komt een profeet uit 2 stammen, terwijl die grens nog maar nauwelijks getrokken was eigenlijk. Hè? Er komt een profeet uit de 2 stammen door het woord des Heren, komt naast Jerobeam staan als het ware en begint te spreken, niet tot Jerobeam de koning, die de functie van priester ook vervulde trouwens, maar hij richt het woord tot het altaar en zegt altaar, altaar, Zie, een zoon zal aan het huis Davids geboren worden, wiens naam zal zijn Josia. Die zal op u offeren, de priesters der hoogten die op u roken. En men zal mensenbeenderen op u verbranden. En zo verder. En bovendien kondigt hij een teken aan dat ter plekke plaatsvindt, namelijk het altaar stort in. En wordt daarna weer opgebouwd overigens, maar dat doet er nou niet toe. Kortom, dat altaar begint net, is net opgericht, en het altaar is de uitbeelding van cultuur, godsdienst, religie in het algemeen. En als een altaar verwoest wordt, is het niet maar dat ding, maar is het idee dat heel die religie en dus filosofie en cultuur die daarbij hoort, vernietigd wordt. En deze man gods uit Juda kondigt aan dat dat zal gebeuren, dat het altaar verwoest zal worden door een zoon uit het huis van David. Bovendien, wiens naam zal zijn Josia, waarna wij besluiten dat deze man God zelf die dit zegt een type is van de Heer Jezus Christus. Want de zoon uit het huis van David is uiteraard de Heer Jezus Christus, die een einde zou maken aan de afgoderij van de 10 stammen. Heb ik laatst nog gelezen in een Joods boek trouwens. Joden geloven dat 10 stammen ergens onder de heidenen zijn en afgodisch zijn. En er zijn er zelfs die geloven dat wij dat zijn. De Angelsaksen, dus de Kelto-Anglo-Saksische volken, ze hebben volkomen gelijk. En ze zeggen, kijk, dat zijn christenen, maar dat zei de Bijbel ook dat ze afgodisch zouden zijn. Totdat de Messias komt. Ze zullen nog naar opkijken, maar vanuit Joods standpunt klopt het helemaal. Maar waar het om gaat is dat de Messias zou komen uit het huis van David en die heet ook Josia, want Josia is voor alle praktische doeleinden volstrekt hetzelfde als Joshua of Jehoshua of wat men tegenwoordig liever hoort, Yeshua. En dat waren allemaal Hebreeuwse namen voor het Griekse Jezus en daar gaat het maar om. Want wat aangekondigd wordt is dat de Heer Jezus Christus, de Messias, een einde zal maken aan de afgoderij van de 10 stammen van Israël. Daar kunnen de Joden wel vrede mee hebben, ook trouwens in onze dagen. Het eigenaardige is echter, en dat hebben we vorige keer besproken, dat als die koning Josia dat kon doen als voorloper van de Heer Jezus Christus, als die letterlijk dit altaar kon verwoesten, dat is in 2 Koningen 23... dan doet hij dat nadat in 2 Koningen 17, dat is 6 hoofdstukken eerder, die 10 stammen al in ballingschap waren weggevoerd, waaruit ze officieel nooit zijn teruggekeerd. Met andere woorden, het had weinig zin om dat altaar alsnog te vernietigen. Want het werd vernietigd terwijl het volk er al niet meer was. En van die cultuur van die 10 stammen, inclusief hun godsdienst, eigenlijk al niks over was, want het hele volk was weg. En de essentie daarvan is een heel simpele. Dat betekent als daarna ooit een keer de echte Josia komt, de zoon uit het huis van David, zou hij een eind maken aan de afgoderij van de 10 stammen van Israël, maar dat terwijl ze in ballingschap zijn en blijven, want ze kunnen er ook niet uit terug in de dagen van Josia. Hebben die nog tot zover? En dat Josia, koning Josia, uit de 2 stammen type is van Christus. Ja, dat is niet zo moeilijk, daar hoef je die geschiedenis maar voor te lezen. Daar ga ik nou dus ook niet meer op in. Maar het idee blijft dat ergens in de dagen van de ballingschap het volk, de 10 stammen, dus officieel tot geloof komen. Voor wat het waard is, maar tot geloof komen. En zelfs zodanig dat niet alleen het altaar verdwijnt, symbolisch, maar zelfs de stoffelijke overschotten, want daar ging het om in vers 2 hier, de stoffelijke overschotten van de priesters die vroeger op dat altaar geofferd hadden en die begraven waren in de buurt van het altaar, zoals inderdaad uit 2 Koningen 23 blijkt, zelfs die werden verbrand, zodat er compleet een eind gemaakt werd aan heel deze godsdienst en men vindt er dus niks van terug. En dat is precies wat met de 10 stammen van Israël gebeurd is, want het christendom, de prediking van het evangelie, het woord van de Heer Jezus, kortom Christus zelf, heeft een einde gemaakt aan de oude Keltische, maar daarmee tegelijk afgodische cultuur, traditie, religie, wat het maar was, van de Kelten. Er is namelijk helemaal niks van overgebleven. Hetgeen ons, christenen, tegenwoordig regelmatig verweten wordt. Van de kant van de New Age-beweging bijvoorbeeld. Die zeggen, christenen hebben een eind gemaakt aan die oude Keltische cultuur. Dit zijn de dagen waarin een eind gemaakt moet worden aan het christendom. Dus wij zoeken die oude Keltische cultuur terug. En ik heb u gezegd, die vinden zij niet. Zij vinden hooguit iets wat ze ervoor in de plaats stellen. Maar die vinden ze niet, want die is er niet meer. Die is gewoon helemaal met man en muis, zal ik maar zeggen, hoe heet zoiets. Definitief helemaal van de ene dag op de andere dag verdwenen. Toen het evangelie gepredikt werd hier in West-Europa. Dat is wat gebeurd is en dat is vervulling van wat hier uiteengezet wordt. Betekent gewoon, christendom is gekomen tot geloof in Josia. Dat wil zeggen in Yeshua. Dat wil zeggen in de Heer Jezus Christus. En dat maakt een eind aan deze afgoderij. Dat was het dan. En het gebeurde niet in het land. Maar terwijl het volk in ballingschap was. Nou, meer zeg ik daar nu maar niet over. Ik ga gewoon verder nu in vers 11. U weet daartussenin, voor degenen die er niet waren, er was sprake van dat Jerobeam zei, grijp hem, grijp die profeet. En toen bleef ze arm staan, om zo te zeggen, werd verlamd, verdorde. Maar u kent het verhaal van de verdorde hand in het Nieuwe Testament, toch? Als die man in de synagoge gebracht wordt of in het midden gesteld wordt, daar moet gaan staan, wordt zijn dorre hand genezen. Maar dat is precies een beeld van die 10 stammen van Israël. Te midden van de Joden mogen toekijken en de Heer geneest die hand. Want Israël, de 10 stammen waren onbruikbaar, gesymboliseerd door een verlamde hand. Zolang als dit altaar stond, ik bedoel het nu meteen overdrachtelijk. Maar toen in de tijd het evangelie aan datzelfde volk gebracht werd, en dus aan Efraïm werd de hand genezen en werd het volk ineens bruikbaar tot zijn dienst. En afgelopen dinsdag hebben we het erover gehad dat dat betekende dat die 10 stammen in de praktijk onder leiding van Efraïm ineens koninklijk priesterlijk volk werden en dat hen de woorden Gods werden toebetrouwd en dat zij de verantwoordelijkheid hebben om het woord Gods te bewaren in onze tegenwoordige bedeling. Niet Juda, want dat is Lo-Ami geworden, maar de 10 stammen werden Ami. Voor zover zij gelovig waren in de praktijken, in de praktijk, alleen voor zover zij gelovig waren, maar er staat dan ook, indien gij in uw geloof niet blijft, zult ook gij afgesneden worden. Romeinen 11 gaat over precies hetzelfde, over diezelfde 10 stammen van Israël. Wanneer gij in het geloof niet blijft, zult gij afgesneden worden. Dat gaat niet over mensen die niet in het geloof blijven, maar het gaat over volkeren, een volk, een volheid der heidenen. Een volk dat in het geloof niet blijft. Maar nu neem ik hier de draad op, want hier wordt het ingewikkeld. Dit was nog makkelijker. De man Gods kwam uit Juda, kwam iets doen, iets aanzeggen, althans onder de 10 stammen. Want het idee is dat een man uit Juda ooit een eind zal maken aan de afgoderij van de 10 stammen. En die man uit Juda is dan gewoon de Heer Jezus Christus. Waarvan deze man Gods, dan wel deze Josia, dan wel die zoon van David die aangekondigd wordt in beeld is. En dat is het dan. Maar nu ineens vinden we in vers 11 een andere figuur. Die wordt genoemd een oud profeet. Dat is lastig om uit elkaar te houden. De ene heet de man Gods en de andere heet een oud profeet. En in de rest van het verhaal lopen die ongeveer samen op. Dus je moet ze van elkaar onderscheiden. Een man Gods, die is uit Juda, daar hebben we het vorige keer over gehad. Maar er staat in vers 11, een oud profeet woonde te Bethel. Ik heb me laten vertellen dat er niet eens staat, een oud profeet woonde te Bethel, maar één oud profeet woonde te Bethel. Er was er maar één en die woonde in Bethel. Waarom gebruikt de heer deze oude profeet uit Bethel dan niet om even een paar honderd meter verderop het oordeel over het altaar aan te kondigen? Het antwoord is omdat dat niet overeenkomt met de symboliek van de schrift en van de geschiedenis. Moest iemand uit Juda zijn, want het is de heer Jezus die het zou doen. Niettemin, in Bethel was ook een oud profeet. Maar kijk, die man Gods uit het eerste deel is natuurlijk de Heer Jezus, maar dat is voor het zondagsschoolverhaal eigenlijk. Nu wordt iets ingewikkeld, die man Gods is de Heer Jezus, maar eigenlijk achter hem en met hem gewoon een beeld van de zaligheid als zodanig, die van de 2 stammen komt, want de zaligheid is uit de Joden, die heb ik nagevraagd aan een vrouw, uit Samaria, dat was de hoofdstad van de 10 stammen, Johannes 4. En die zei, de zaligheid is uit de Joden. Kijk, Getuigenis van de tien, die zegt de zaligheid is uit Juda. Het punt is dat de Heere Jezus zelf niet alleen de zaligmaker is, en zo genoemd wordt in de Bijbel, maar hij wordt in de Bijbel wel degelijk ook genoemd de zaligheid. Ik heb het nagevraagd in Lucas 2, die zei, die had het kindje Jezus in de armen, het zal Simeon geweest zijn. Die had het kindje Jezus in de armen en die zei, mijn ogen hebben uw zaligheid aanschouwd. Die had hij niet gezien, had geen zaligheid gezien. Hij had de baby gezien die later de zaligmaker zou worden. Maar hij is de zaligheid en de verlossing is dus ook in hem. En hij is ons geworden wijsheid van God en rechtvaardigheid. En wat was dat nog meer? In 1 Korinthe hoofdstuk 1, de laatste verse. U moet begrijpen dat de Heer de verpersoonlijking is van hetgeen hij tot stand brengt. Nou ja, misschien is de Heer hier naar de tien stammen gekomen ooit een keer. Dat zou heel goed kunnen, maar dat zei ik vorige keer ook al geloof ik. Daar wilde ik het eigenlijk helemaal niet over hebben. Maar zijn zaligheid, maar dat is hij, is hierheen gekomen. Wij kennen de Heer Jezus Christus. En trouwens, je mag het rustig zo zeggen, want Paulus zegt in Colossense dat Christus zich bevindt onder de heidenen, onder u heidenen zelfs uiteindelijk. Want daar staat daar, Christus onder u, in uw midden. Christus onder de heidenen, niet onder de joden. Maar daarmee dus de zaligheid, namelijk het christendom. En als u dat nu begrijpt, dat die man gods, waar we het vorige keer over gehad hebben, een beeld is van de prediking van het nieuwe verbond, voor mijn part christendom, maar in de bijbelse betekenis van de term, de zaligheid om zo te zeggen, dan kunnen we het nu ook over die oude profeet hebben die in Bethel woont en die een belangrijke rol speelt in de rest van het verhaal. De man stelt namelijk ook iets voor, niet zozeer iemand, hoewel het zou kunnen, maar als je een naam al zou hebben, zou hij Jozef heten. Die hoort eigenlijk bij de vragen achterin, hè? Hoe heette die oude profeet uit het tweede deel van 1 Koningen 13? En dan mag je het zelf verzinnen. Dan gaan we controleren of het klopt. Maar als je naam had, zou Jozef geheten hebben, maar hij heeft geen naam. Dus moeten we zeggen wat hij voorstelt. En wat hij voorstelt is natuurlijk simpelweg de beloften die God van oudsher in Genesis gegeven heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En daar splitst hij, daarom zeg ik, hij heet Jozef. Jozef, Ephraim. En via Ephraim kom je terecht bij Jozua, en via Jozua kom je vervolgens terecht bij Jerobeam. En daar waren we, want hij was hier in Bethel met zijn eigen uitgevonden altaar. Maar het neemt niet weg dat deze oude profeet staat voor de oude woorden Gods. U weet, profeet is een mond. En een oude profeet is dus een oude mond. En een oude mond staat voor het vroeger ooit een keer in een ver verleden gesproken woord Gods. God heeft beloften gedaan aan Ephraim, aan Jerobeam dus, aan de tien stammen van Israël. Diezelfde die gedaan waren aan Abraham, Isaac, Jacob. En toen splitst het zich in Juda en Jozef, of Ephraim zo je wilt, en dus tussen 2 en 10. En wij volgen de lijn van de 2, maar de 10 spelen wel degelijk een rol in het verborgene. En je ruikt dan meteen dat je in onze tegenwoordige bedeling terechtkomt, als het over verborgenheden gaat, toch? Maar die oude profeet staat gewoon voor de oude beloften die vroeger aan de 10 stammen, aan Ephraim, gedaan zijn. En elke Jozef in de Bijbel heeft die betekenis. Komen er dan zoveel voor? Nou, meer dan de meeste bijbellezers zich realiseren. In het Nieuwe Testament sowieso een hele rij, hoor. Het begint trouwens met Jozef, de wettige vader van de Heer Jezus. En die betekent precies hetzelfde. Staat voor de belofte gedaan aan de 10 stammen van Israël. Die de Heer Jezus kwam vervullen. De belofte van eerstgeboorterecht, maar ook die van dat altaar zal afgebroken worden. Ja, dat is wat gebeurd is ook, hè. Ik zeg altijd maar zo, om het niet al te ingewikkeld te maken en niet steeds dezelfde dingen te moeten zeggen. Dat nou dus maar even kort. Er zijn twee belangrijke Jozefen in het Nieuwe Testament. Er zijn er een paar meer, want Caiaphas heette ook Jozef en Barnabas heette ook Jozef. En dan had je nog een Jozef in Handelingen 2, die even wordt voorgesteld en daarna van het toneel verdwijnt. Omdat hij plaats maakt voor een Matthias. Maar ja, Jozefen verdwijnen nou eenmaal van het toneel. Maar er zijn twee belangrijke in het Nieuwe Testament. De een is de vader van de Heer Jezus bij zijn geboorte. Dat wil zeggen, als de Heer Jezus verschijnt, verschijnt hij in het huis van Jozef. als hij geboren wordt. Als hij wedergeboren wordt, verschijnt hij net zo goed in het huis van Jozef. Alleen dat is een andere Jozef. Hij wordt geboren als zoon, wettige zoon van Jozef, laten we zeggen van Nazareth. Maar als hij opstaat uit de dood, dan staat hij op uit het graf van ene Jozef en in de hof van ene Jozef. Dat wil zeggen, Jozef blijft op die achtergrond, maar de Heer Jezus is de vertegenwoordiger van Jozef. En op een of andere wijze drukken die geschiedenissen uit dat hij de erfgenaam is van Jozef in zijn geboorte en in zijn wedergeboorte. Maar die oude profeet te Bethel en te Bethel bovendien, omdat Bethel de plaats is die regelrecht in de Bijbel geassocieerd wordt met de gemeente, meer specifiek het ontstaan van de gemeente, omdat het de plaats is waar Jacob voor de eerste keer overnachtte toen hij moest vluchten voor Esau, want hij had het eerste geboorterecht gekregen wat Esau had moeten krijgen naar de mens, maar Jacob kreeg het en dus was Esau jaloers en moest Jacob vluchten. Noem nog zo'n voorbeeld. De gemeente, het christendom, de gemeente kreeg het eerst geboorterecht, wat van nature bij de Joden had moeten terechtkomen, maar zij beliefden het niet en ze raakten het dus kwijt. De Heer gaf het aan de gemeente en het resultaat was dat de Joden jaloers werden en ertoe overgingen dus de christenen te vervolgen. Die dus prompt vluchten uit Jeruzalem en waar vluchten ze ook alweer naartoe? We zijn toch bijbelvast, hè? Naar Samaria, precies ja. Handelingen. En daarna nog veel verder. Nou goed, het is gewoon hetzelfde verhaal. Toen Jacob moest vluchten voor Esau, was hij een beeld van de gemeente. Hij had het eerst geboorterecht gekregen, dat hij eigenlijk naar de Joden had moeten gaan, waar Esau een beeld van is, enzovoorts. En Jacob overnacht in Bethel, ziet de hemel geopend, engelen gods opklimmende en nederdalende. En Jacob zet de andere dag die steen overeind. En de steen is een beeld van Christus uiteraard, dat weet u hè. Heel de Bijbel door. Hij zalft hem en alles wat gezalfd is, is een beeld van Christus, want dat betekent gezalfde. Kortom, is een beeld van de opstanding van Christus en daar begint vervolgens zijn route. De plaats zelf heette Lus en Lus, ook in goed Nederlands, is een omweg, als hij tenminste met een S schrijft. Daar was het ook, alleen hij noemt de plaats Bethel, huis Gods. En het Nieuwe Testament zegt, huis Gods, dat zijn wij. Zijn wij gelovigen, wij zijn het huis God. Dat Bethel is een uitbeelding van de gemeente, van gemeentelijke waarheid. Daar gaat het om. En waar lag Bethel? In het gebied van de 10 stammen, later, hè? Uiteraard. Maar hier dus in 1 Koningen 12 en 13 in elk geval. Het gaat dus nog steeds om gemeentelijke waarheid. En gemeentelijke waarheid is gebaseerd op de beloften die aan Efraïm gedaan zijn. Daarom heeft de gemeente eerstgeboorterecht boven de Joden. Want Efraïm had eerstgeboorterecht beloofd gekregen boven Juda. En dat is het hele verhaal natuurlijk. Dat wordt hier uitgedrukt. Dus die profeet woont in Bethel. En die hoort volgens vers 11 van zijn zonen. Zijn zoon kwam, dat gaat over latere generaties. Want die belofte, dat is van lang geleden. En dan heeft hij een zoon of zonen, dat zijn latere generaties van datzelfde volk. En van diezelfde beloften, dragers van die beloften, is eigenlijk het idee. En zij vertellen hun vader het werk dat de man Gods de 10 dagen in Bethel gedaan had met de woorden die hij tot de koning gesproken had, deze vertelde zij ook hun vader. En hun vader sprak tot hen, welke weg is hij getogen? Ja, want vanaf Bethel is het altijd ingewikkeld, hoe gaat de route nu? Waar ga je nu naartoe? Zoals bij Jacob toch ook. En bovendien, in het voorgaande gedeelte werd geëindigd met, hij ging terug, die man Gods ging op weg naar Juda, waar hij vandaan kwam, en hij ging terug. Door een andere weg, logischerwijze met een omweg dus, want je mag aannemen dat hij naar Bethel gegaan was gewoon via de kortste route. En als hij via een andere weg terug moet, is dat de omweg Lus dus. Maar ja, hij was in Bethel en hij ging met een omweg en dat is hetzelfde als wat Jacob in de tijd deed. Hebben jullie ook nog vanaf Bethel een omweg? Wat weg is hij getogen? En zijn zonen hadden de weg gezien welke de man Gods was getogen die uit Juda gekomen was. Toen zei hij tot zijn zonen, zadelt mij de ezel. Want in dit verhaal spelen ezels ook nog een rol. Ze horen bij het meubilair in het verhaal eigenlijk, hè, zijn vaste attributen, ezels. Zadelt mij de ezel en zij zadelden hem den ezel. Let op dat het dus twee keer staat, interesseert ons niks, maar het staat erbij. En hij reed daarop, op die ezel, ja. Waarom een ezel? Als die man de drager is van de beloften die aan de 10 stammen gedaan zijn enzovoorts. Eigenlijk heet hij Jozef. Hoezo rijdt hij dan op een ezel? Omdat de ezel in de Bijbel altijd een beeld is van het gelovig, dan wel een gelovig overblijfsel. Dat zijn allemaal dingen die kun je de hele Bijbel doorzoeken. Dan zijn we ook minstens een middag bezig, zal ik maar zeggen, om dat na te zoeken. Dus dat kan ik nou niet doen, dat doe ik bij andere gelegenheden wel. Je zoekt op waar de ezel overal voorkomt in de Bijbel. En dan zijn ze nogal vaak zoek, dat weet u toch, hè? Ezels. Dat komt omdat het weliswaar lastdieren zijn, maar ze houden niet van de wet. Ze zijn liever vrij, dus ze gaan op zoek. De Saul, die een beeld is van de heerschappij van de wet, zijn geschiedenis begint dus met het probleem dat de ezels zoek zijn. Dat had je achteraf zelf kunnen bedenken. Want een gelovig overblijfsel laat zich niet onder de heerschappij van de wet brengen. Onder het motto, het is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dus waren ze zoek. En het is niet de enige keer dat het gebeurt, hè? Dat weet u toch, hè? En een van de laatste keren is natuurlijk bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Leuk, kan ik nou even vertellen. Bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Want daar reed de Heer, die de zoon van Jozef was, op een ezel. En die ezel werd aangekleed met de klederen van de discipelen. Want de ezel, zowel als de discipelen, zijn een beeld van de gemeente. Uiteraard. En het was die ezel die nog nooit een last gedragen had. En bovendien van het mannelijk geslacht, je herkent ogenblikkelijk de gemeente als het goed is. Hij was het jong ener ezelin, want die ezelin is uiteraard het gelovig overblijfsel uit Israël, onder de wet enzovoorts. En de mannelijke zoon daaruit, het ezelsveulen, het mannelijke ezelsveulen, is gewoon een beeld van de gemeente. Dus en daar rijdt de Heer op, want de gemeente is zijn lichaam, zijn beest, zijn rijdier. En waar hebben die uitdrukking zijn beest ook alweer aan te danken? Aan de barmhartige Samaritaan. Hij zette hem op zijn beest. En we zien het plaatje, op de foto zeg maar, zien we altijd een ezel. Maar het is een beeld van de gemeente. Waarna de vraag was, want dat kan ik nog leuk even vertellen, van wie was die ezel eigenlijk waarop de Heer Jezus naar Jeruzalem reed? Als ik het moet zeggen, met de pistool tegen de borst, zou ik maar zeggen, dan roep ik van Jozef van Arimathea. Net als de opperzaal. Van wie was die eigenlijk? Van Jozef van Arimathea. Dat kan moeilijk anders, op basis van de symboliek overigens. Hè? Maar het kan moeilijk anders. Want de gemeente, waarvan de opperzaal ook een uitbeelding is, vloeit nou eenmaal voort uit die oud-testamentische belofte. En het geeft alsnog een goede verklaring voor die figuur van Jozef die overal voor zorgt. Voor die opperzaal, maar voor die ezel ook uiteraard. En die heet dus ook niet voor niks Jozef. Bovendien was hij degene die in de tijd het evangelie als eerste bracht naar Brittannië en dus letterlijk naar Efraïm, als u het mij vraagt, officieel, staat niet in de Bijbel, maar wel in de kerkgeschiedenisboeken, en daar gaat het maar om. En Jozef, dezelfde. Nou goed, hij reed dus op een ezel, een beeld van het gelovig overblijfsel, in dit geval uit de 10 stammen. Want wij, gelovig overblijfsel, eventueel uit de 10 stammen, zijn de erfgenamen van de beloften die God vroeger aan de 10 stammen gedaan had. En daarvan is immers deze oude profeet uit Bethel de uitdrukking, dat is wat hij vertegenwoordigt. En de ezel waarop hij rijdt is dan in de praktijk gelovig overblijfsel, zeg maar gewoon de gemeente, want daar komt het op neer. Dat geldt voor elke ezel, ook voor die anderen die we nog tegen zullen komen. Zadel mij de ezel, zij zadelden hem de ezel en hij reed op de ezel, dus nu weten we het wel. En dan vers 14, en hij toog de man Gods uit Juda na en vond hem zittende onder een eik. Ik denk altijd, dan als ik het lees, dan is de man Gods uit Juda niet zo ver gekomen op zijn weg terug naar huis. En dat weet ik tamelijk zeker, omdat wij die eik kennen. Die eik kennen wij. Nou ja, wij kennen een paar eiken in de Bijbel, waaronder een heel eikenbos trouwens. bij More, Mamre, kortom, daar waar Abraham woonde, die woonde altijd bij een eikenbos als het even kon. En daar had hij een goede reden voor, want de eikenboom is een beeld van de besnijdenis. Die is de makkelijkste, vanwege de eikel, zuster. Ja, een beeld van de besnijdenis, maar de besnijdenis is een beeld van het verbond met Abraham. Vandaar dat Abraham en zijn familie besneden zouden worden nadat de Heer zijn verbond aan hem bevestigd had. En zij kregen het teken des verbonds aan hun lichaam. Aan het vlees heet dat netjes in de Bijbel. Daar is de eikenboom een beeld van. Van de beloften aan Abraham. Maar u en ik weten dat de beloften aan Abraham vererfd zijn aan Isaac, Jacob, Jozef. Dus zit de man onder een eik. Abraham woonde onder de eik. Deze man stelt diezelfde beloften voor, maar hij zit onder een eik. Dus er moet iets met een eik komen en het komt ook. Ik heb een heel A4'tje vol met schriftplaatsen waarin de eik genoemd wordt in de Bijbel. Met interessante gebeurtenissen. Alleen meestal gaat het om de eik bij Sichem. Maar u weet toch waar die Samaritaanse vrouw vandaan kwam? Samaria, hoofdstad van de 10 stammen. Uit Sichar, dat is een stad in Samaria. Sichar is Aramees voor Sichem, het is hetzelfde. Daar was dus ook één eik en die speelt een belangrijke rol in de geschiedenis. De eik bij Sichem, waar ooit nog eens een keer Abimelech koning werd. Dat is eigenlijk de echte eerste koning van Israël. Maar laat me zitten, we zullen het er verder niet over hebben. Maar we hebben ook inderdaad een eik bij Bethel. En die komen wij tegen in Genesis 35. Dat is ook wel aardig. Dan hebben we net die hereniging van Jacob en Esau achter de rug. Jacob in Bethel, weet u wel, in hoofdstuk 33. Dan komt er een verhaal over Sichem, waar altijd die eik staat. In Genesis 34, waar trouwens alle inwoners van de stad besneden werden. En daarna gedood, maar ja. Daar hebben we het dan een andere keer wel weer eens over. Maar daarna komen we in hoofdstuk 35, waar Jacob officieel terug zou keren naar Bethel om daar een altaar te bouwen. En dat is leuk, want wij komen uit 1 Koningen 13 en daar stond een altaar in Bethel. Het hoort bij elkaar. Maar er staat ook een eik bij Bethel. Want er staat in Genesis 35 dat de Heer tot Jacob spreekt in vers 1 en zegt: ga naar Bethel. En woon daar, maak daar een altaar voor die God die u verscheen toen gij vluchtte voor het aangezicht van uw broeder Esau. Leuk, hè? Altaar zal gebouwd worden in Bethel. Maar er staat erbij, toen zei Jacob tot zijn huisgezin en tot allen die bij hem waren, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. Daar hebben we het vorige keer toch over gehad. Die oude godsdienst van die Kelten enzovoort, die helemaal in één keer vernietigd is, niks van overgebleven. En hier, Jacob moet naar Bethel en er staat, doet weg de vreemde goden die in het midden van u zijn. En reinigt u en verandert uw klederen. Dat wil zeggen, afgoden wegdoen, zich wassen, dat is ook zich reinigen trouwens. En verander uw kleding, betekent dat ze een verschoning aan zouden trekken. En een verschoning is ook een reiniging. En hoe komt reiniging ook alweer tot stand? Door de dood en opstanding van Christus en daarmee de gepaardgaande aanbreken van het nieuwe verbond. Besnijdenis was ook een goed antwoord geweest. Want het betekent hetzelfde. En dat is dus wat hier gesymboliseerd wordt. Het aanbreken van het nieuwe verbond. We gaan naar Bethel, alle goden weg. Terwijl Jacob net terug was van oom Laban, weet u nog? Nou goed. En daar staat er, en laat ons opmaken en optrekken naar Bethel. En ik zal al daar een altaar maken voor die God die mij antwoordt ten dagen mijner benauwdheid. En met mij geweest is op de weg die ik gewandeld heb. Het is net of je een psalm leest. Dat is ongetwijfeld ook de bedoeling, want uiteindelijk zijn het woorden van de Heer Jezus hoor, maar goed. Vers 4. Toen gaven zij Jacob al die vreemde goden die in hun hand waren en de oorsieselen die aan hun oren waren. En Jacob verborg ze, dat wil zeggen begroef ze, want verbergen in de Bijbel is begraven en begraven is verbergen. Is voor hetzelfde. Hij verborg ze onder de eikenboom die bij Sichem is, daar zat later die Samaritaanse vrouw dus. Over de zaligheid is uit de Joden en zo verder. Eikenboom bij Sichem. Dat is trouwens de eerste woonplaats geweest van Abraham in het beloofde land. Bij Sichem, waar hij een altaar bouwde. Zoek hem maar op in Genesis 12. Die namen moet je opzoeken. Sichem, waar het voorkomt. En vooral de eik. Dit gebeurde bij Sichem, toen trokken ze vervolgens van Sichem naar Bethel. Maar er staat wel, en zij reisden heen en Gods verschrikking was over de steden die rondom hen waren, zodat zij de zonen van Jacob niet achterna jaagden. Het was ineens een onoverwinnelijke familie geworden. Ziet u dat? Ze konden gaan waar ze wilden, niemand hield ze tegen. Ze waren ineens bekrachtigd. Die oude goden waren weggedaan en ze waren toegewijd aan de dienst aan de Heer. Ze gingen een altaar bouwen in Bethel. En dat is het verhaal van Israël, de 10 stammen bij het aanbreken van onze bedeling eigenlijk. En dan staat er, alzo kwam Jacob te Lus, het welk is in het land Kanaan. Hier wordt gewoon voor de tweede keer verteld dat Jacob deze plaats Bethel noemde, huis Gods. Het wordt hier nog één keer Lus genoemd, de omweg, weet u wel. Het welk is in het land Kanaan, dat is Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. En hij bouwde al daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God was hem al daar geopenbaard geweest als hij voor zijn broeders aangezicht vloot. En nu was hij terug en hij had beloofd dat hij de Heer een altaar zou bouwen, toen hij heen ging al. En nu is hij terug en nou doet hij dat ook daadwerkelijk. Heb je dat? Gemeentelijke waarheid uitgedrukt. En wat staat er dan? Vers 8, want daar moest ik naartoe. En Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. En zij werd begraven onder aan Bethel. Onder die eik, welks naam hij noemde Alon Bachut. Want Alon is een eik. Het houdt trouwens verband met het woord Elohim. Dat is hetzelfde. Ela of Elon of Alun is een eik. Maar het woord Elohim is eigenlijk hetzelfde. Het betekent namelijk de sterke. En dus is de eik ook in het Hebreeuws van het Oude Testament een type van God. Had Bonifatius dat nu maar geweten. Die kwam uit een oude Kelto-Saxische cultuur waarbinnen de eik een heilige boom was. En hij dacht, die hoort bij de afgoderij. Dus hij denkt, die hak ik om. In ieder geval, toen hebben ze de man vermoord toch, bij Dokkum, dat weet u, vermoord stond in mijn geschiedenisboekje. Bonifatius bij Dokkum vermoord. Hoe waren de omstandigheden? Hij had bezwaar tegen die eik. Maar bij die oude Kelten en later bij de Saxen was precies hetzelfde. Die richtten overal stenen op, want rechtspraak en zo moest plaatsvinden op een steen. Dat is een goede reden voor de steen, is een type van Christus. En al wat niet gebaseerd is op Christus heeft geen enkel waarheidsgehalte en geen enkele rechtskracht. Dat is mijn verklaring achteraf. En zo'n steen hadden ze het liefst onder de eik, want de eik is een beeld van de machtige. Daarom heet het ding ook zo. De eik is gewoon een beeld van de Godheid die nieuw leven zal voortbrengen, zodat inderdaad de besnijdenis en dus wedergeboorte in de boom wordt uitgedrukt in den eikel. Of ze dat wisten in de dagen van Bonifatius, ja, dat weet ik niet. Dus daar hoef ik me ook niet in te verdiepen. Wij weten het, in de Bijbel is het zo. Je vindt de man onder een eik, maar die Kelten, die Saxenlader, die vond je ook altijd onder een eik. En eventueel bij een steen. En de meeste van die opgerichte stenen die in Europa staan, zijn door de oude Kelten achtergelaten, hoor. Rare jongens, die Kelten, die Galliërs, die en Obelix en zo, weet u wel, stenen oprichten. Omdat het een beeld is van Christus. Of ze dat wisten, weet ik niet. Maar toen hen dat verteld is door de zendelingen, de eerste eeuw, moeten ze het meteen begrepen hebben. En u weet bovendien waarschijnlijk dat een druïde wordt geacht de wijze te zijn onder de Kelten. Dat zijn de druïden. Druïdisme heet hun leer. Als je hun cultuur, de oude Keltische cultuur, onder één woord noemt, noem je de naam druïde. Maar weet u wat druïde betekent? Wat betekent druïde? Zijn druïden een geleerdheid, druïdisme? Wat betekent druïde? Niemand. Een eik. Dat is zo. Is aan de eiken geleerd. En aan varkens, want dat waren de heilige dieren. En misschien is dat wel omdat varkens eikels uit de grond vroeten. Dat weet ik ook niet precies. Dat is niet bijbels natuurlijk, dat varkens heilige dieren zijn. Maar varkens en eikels, dat hoort bij elkaar, hoor. En daarom vind je de verloren zoon bij de varkens. En hij staat op en hij zegt, ik hou hiermee op. Laat die varkens voor wat ze zijn. Ik ga naar huis, ga naar mijn vader. Meld me als dienstknecht en vader stelde hem aan als zoon. Daar heb je het verhaal van de 10 stammen. Het andere verhaal is van onder een eik. In plaats van achter de varkens vandaan. En dus, broeder, inderdaad, in de New Age-beweging is het varken, het zwijntje, zeer populair. Mensen die zo'n varkentje hebben staan, liefst blauw. Dat is New Age, ja, blauw. En zo, dan weet je hoe het zit. Maar dat is nog net wat men van die oude Kelten weet en daar houdt het ongeveer wel mee op. Hè? Nou goed, gaan we weer verder. Maar wat staat er hier in Genesis 35? Deborah, de voedster van Rebecca, stierf. Zij werd begraven onder aan Bethel. Onder die eik, welks naam hij noemde de eik van het geweeklaag. Alon Bachut. Dat was het dan weer. En als je vers 8 ertussen uithaalt, mis je niks. Bovendien, wij wisten toch niet dat Rebecca een voedster had die Deborah heette. Dus de overlijdensadvertentie hier ertussen geschoven zegt ons ook niks. Maar u begrijpt toch dat deze voedster van Rebecca de vertegenwoordigster is van een voorgaande generatie die hier van het toneel verdwijnt. En net als dat de afgoden achtergelaten worden onder de eikenboom bij Sichem, wordt Deborah, voorstellen die oude cultuur waaruit men leeft, daarom heet ze ook voedster, hè? Dat is toch een cultuur die je meekrijgt als voeding, zeker wel. Die sterft en die wordt hier achtergelaten, eveneens onder een eik, maar nu de eik bij Bethel. En later vinden we dus deze oude profeet Bethel in 1 Koningen 13. En die man gods uit 1 Koningen 13 was uit Juda afkomstig, ging naar Bethel, vervloekte het altaar en ging daarna bij Bethel onder de eik zitten op het graf van Deborah. Nou ja, als je alle Bijbelse gegevens naast elkaar legt, krijg je dit verhaal. En nou even Deborah, wat stelt Deborah voor, wat nauwkeuriger? Ik ben altijd geneigd lastige vragen te stellen. In het kader van de cryptogrammen, broeder. Ja, waarmee voedde ze dan, als ze de voedster was van Rebecca? Waarmee voedde zij? Wat was het voedsel waarmee zij voedde? Ze heet Deborah. Honing. Honing, want Deborah is een bij. Ja, zeker. Een vrouwelijke bij, een werkbij. Het had ook nog de moer kunnen zijn als helemaal moet. Maar Deborah, een vrouwelijke bij. En u weet wel, Dabar is de mannelijke bij. Hetzelfde woord, maar zonder de vrouwelijke uitgang erachter. Dabar, maar u weet, Dabar is het woord immers. Dabar is Hebreeuws, betekent hetzelfde als logos in het Grieks, het woord. En het hele idee is dat Deborah de bij voortbrengt, de mannelijke bij, als ze een koningin is. En anders brengt zij, als ze het woord voorstelt, brengt zij honing voort, want honing is het resultaat van het woord gods. Het woord gods dat dus zegt, eet honing, mijn zoon. Maar het hele punt is dat een bijenvolk, een uitbeelding is van Israël, vrouwelijk primair. En die brengen of darren voort, dat wil zeggen mannelijke bijen, eventueel, waar ze verder niks mee kunnen. Het gaat erom dat zo'n hele bijenvolk een beeld is van Israël. En wat ze voortbrengen is of bijen, een volgende generatie, of honing, maar honing is een beeld van de wijsheid voortkomend uit het woord van God. En wat we dus vinden is, Deborah als beeld van Israël sterft. We hebben er nog één trouwens hoor, onder de richteren. Hè? Is er ook een vrouwelijke richter, heet dat een richtster? We hebben er ook één, maar het is een beeld van Israël. Die het woord, dan wel de wijsheid, dan wel de Messias, dan wel Dabar of de Logos zou voortbrengen. Zie? Maar hier staat, Deborah stierf en ze werd begraven onder die eik bij Bethel. Waarbij het idee is dat het oude Israël verdwijnt, de voorgaande generatie, zal niet meer aan gedacht worden, zal ik maar zeggen. Er is sprake van wat nieuws, er is namelijk sprake van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dat is de betekenis hier in Genesis 35, maar hier in 1 Koningen 13 uiteraard ook. Het zijn steeds terugkerende beelden. En dat is voor sommigen lastig, vooral als je het voor het eerst hoort. Voor anderen is het verschrikkelijk makkelijk. Dan denk je, oh ja, dat weet ik. Deborah weet ik wat het is. Eik weet ik wat het is. Bethel weet ik wat het is. En een oud profeet weten we wat het is. De oorspronkelijk gedane belofte enzovoorts. Nou, daar gaat het om. Vers 14, 1 Koningen 13. Hij toog de man gods na, de profeet, oude profeet uit Bethel, toog achter die man gods uit Juda aan. En hij vond hem zittende, rustende. Want die man onder die eik is een beeld van de Heer Jezus Christus. En zijn zaligheid, zijn nieuwe verbond, hadden we eerder vastgesteld. En die is de rust ingegaan. En bovendien is er sprake van de uitnemende grootheid zijner kracht uitgedrukt in de eik. Als beeld van besnijdenis, dood en opstanding en daarmee van het nieuwe verbond. Het is een prachtig plaatje om aan de muur te hangen. Maar ik heb er zo nog een voor u. Hij toog de man Gods na, vond hem zitten onder eik en hij zei tot hem, zijt gij de man Gods die uit Juda gekomen zijt? En hij zei, ik ben het. En dan weet je meteen wie hij is. Noem eens iemand die zegt, ik ben het. En u weet, het staat er nooit, hè? Het is gewoon Jehovah zelf. Ik ben. Het is de Heer Jezus Christus dus. Ik ben. En dus krijgt hij dit antwoord. Ik ben. Toen zei hij tot hem, kom met mij naar huis en eet brood aan de maaltijd. Uitnodiging tot gemeenschap heet dat eigenlijk, hè? Eet er aan dezelfde tafel. Een profeet uit de 10 en een profeet uit de 2 samen. En dat levert probleem op, want die man Gods had terug moeten gaan naar Juda. En hij was nu onder de eik blijven zitten. Kennelijk gewoon zitten wachten op die man uit Bethel, hoor. Maar goed. Dus kom met mij naar huis en eet brood. Doch hij zei, ik kan niet met u wederkeren, nog met u inkomen. Ik zal ook geen brood eten, nog met u water drinken in deze plaats. Dat zou je sowieso niet doen. Eerst niet met Jerobeam in vers 8 en nu niet met deze oude profeet uit Bethel. Want een woord is tot mij geschied door het woord des Heren. Gij zult al daar nog brood eten, nog water drinken. Gij zult niet wederkeren gaande door de weg door welke gij gegaan zijt. En toen zei die oude profeet tot de man Gods, maar ik ben ook een profeet, gelijk gij. En een engel heeft tot mij gesproken door het woord des Heren, zeggende, breng hem weder met u in uw huis, dat hij brood eten en water drinken, doch hij loog hem. En voor degene onder ons die onder de wet willen leven en dus graag ethiek bedrijven, u kunt nu net zo goed naar huis gaan, want dan moet u antwoord geven op de vragen die hierachter steken dan, hè? Die stoute oude profeet Bethel, die andere man Gods verleidt en hem voorliegt in de naam des Heren ook nog enzovoorts. Hè? En ik weet niet of u het verhaal verder kent, maar het eindigt ermee dat niet deze man die loog, maar wel die man Gods uit Juda, uit vers 1, sterft. Hij wordt door een leeuw langs de weg doodgebeten, eentje verderop in het verhaal. En dat gaat toch in tegen uw rechtsgevoel, want die man die hem hier verleid had, die tegen hem loog, die had gedood moeten worden. Hoewel we niet voorstanders zijn van de doodstraf. En dan hebben we dus nog een paar problemen. Begrijpt u, als je zo je Bijbel leest, kom je nergens meer uit. Dan zul je er ook nooit wat van begrijpen. Want daar gaat het uiteraard niet om. Hè? En om het u moeilijk te maken, zeg ik maar meteen. U weet nog dat Paulus de laatste keer naar Jeruzalem ging. En dat er onderweg kwam hij een profeet tegen. En die zei tegen hem, de Heer heeft tegen mij gezegd dat je Paulus moet waarschuwen. Want als je naar Jeruzalem gaat, dan zal hij gevangen genomen worden. En dus moet hij niet naar Jeruzalem gaan. En toen zei Paulus, maar ik ga toch. En sindsdien wordt er gediscussieerd over de vraag hoe ongehoorzaam Paulus eigenlijk was. En of hij wel zwaar genoeg gestraft is geworden voor zijn ongehoorzaamheid of niet. Maar het hele punt is dat deze dingen gewoon ook van Gods wegen geïnspireerd zijn. Je weet niet echt wat de Heer gezegd heeft tegen die oude profeet in Bethel. Misschien heeft hij wel tegen hem gezegd, je moet liegen tegen die man. Je moet zus en zo tegen hem zeggen. Het is wel niet de waarheid. Zo wat. Waarna u zegt, maar de Heer kan toch niet liegen. Dan zeg ik, nou, ja, dat hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Maar ik lees wel in mijn Bijbel dat hij leugengeesten uitzendt naar enzovoorts. En dat hij zelfs de hele wereld brengt in de macht van een geest der dwaling. En al dat soort dingen meer. Dat weet u toch of niet? Komt ook allemaal in de Bijbel voor. Het hangt er vanaf waar het over gaat, precies. De vraag was, moest Paulus nou naar Jeruzalem in de tijd of niet? Mijn idee is, ja, wel. En hem werd van tevoren gezegd wat hem daar zou overkomen. En hij moest er wel degelijk naartoe en Paulus wist dat ook. En ik denk dat deze profeten beide voldoende wisten om te doen wat ze deden. Ik denk dat deze man Gods uit Juda heel goed wist wat hij deed. Hij liet zich verleiden door die woorden, maar hij wist ongetwijfeld hoe het precies in elkaar stak. Dat komt wel vaker in de Bijbel voor trouwens. Want wij leren uit de Bijbel dat Isaac, toen hij Jacob het eerst geboorterecht gaf, heus wel wist dat hij Jacob voor zich had en niet Esau. Staat in de Bijbel. Want er staat dat hij door het geloof Jacob gezegend heeft. Dan moet hij dus geweten hebben wie hij voor zich had en heeft het spelletje gewoon meegespeeld. Enzovoorts. Waarom? Vanwege de functie die het heeft in de geschiedenis. En niet in de laatste plaats vanwege de symbolische inhoud van het verhaal. Voor de rest is dit verhaal trouwens helemaal niet interessant. Heel het hoofdstuk niet. Dat gedoe met die twee profeten, toch? Ze hebben toch niks bijzonders te vermelden aan ons? Waarom staat het er dan in? Omdat hun geschiedenis ons iets leert. Deze dingen zijn opgeschreven tot onze lering. Dat is wat het Nieuwe Testament ervan zegt. Kortom, vers 19, hij keerde met hem wederom. De man Gods ging met de oude profeet inderdaad mee naar Bethel. Hij at brood in zijn huis en dronk water, at met hem mee. Toen waren ze dus samen. Daar vind je de verbinding tussen Juda en Efraim, tussen 2 en 10 stammen, uitgedrukt in deze twee man. Eén uit Juda, maar dat is de Heer Jezus eigenlijk. En de andere uit Efraim, en die is de drager, om zo te zeggen, van de beloften die aan de 10 gedaan zijn. Komt hij bij elkaar aan 1 tafel. Maar dan, punt 1, het had eigenlijk niet gemogen, maar dat wisten we al. En nu wordt het ook gezegd. Vers 20, het geschiedde als ze aan de tafel zaten dat het woord des Heren geschiedde tot de profeet die hem had doen wederkeren. Die dus daar straks gelogen had. Die moest nu het woord des Heren doorgeven. Hij riep tot de man Gods die uit Juda gekomen was, zeggende: zo zegt de Heere, daarom dat gij de mond des Heeren zijt wederspannig geweest en niet gehouden hebt het gebod dat u de Heere uw God geboden had, maar zijt wedergekeerd en hebt brood gegeten en water gedronken, ter plaatse waarvan hij tot u gesproken had: gij zult geen brood eten noch water drinken, zo zal uw doodlichaam in uw vaderen graf niet komen. Populair gezegd, hij zal niet meer thuiskomen. Om daar te sterven en begraven te worden. En het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had. Let op dat er een paar keer staat dat ze samen brood aten en water dronken. Meerdere keren, met grote nadruk dus. Dat wil zeggen, het gaat om de eenheid tussen 10 en 2 stammen. Dan wel 2 en 10 stammen die hier uitgedrukt wordt. Later, onder het nieuw verbond, gelijk het in onze dagen dus in de gemeente is. Hè? Dat is wat uitgedrukt wordt. Maar vers 23. Het geschiedde nadat hij brood gegeten en nadat hij gedronken had, dat hij hem de ezel zadelde. Alsof het ons wat uitmaakt welk vervoermiddel deze mensen gebruikten. Maar weer de ezel. Dat hij hem de ezel zadelde, nu voor de man Gods uit Juda. Te weten voor de profeet die hij had doen wederkeren. Zo toog hij heen, die man Gods, naar huis, naar Juda. En een leeuw vond hem op de weg en doodde hem. En zijn dood lichaam lag geworpen op de weg en de ezel stond erbij. Ook stond de leeuw bij het dode lichaam en daar heb je dus weer een plaatje. Ik heb die plaatjes wel eens gezien overigens, maar ik weet alleen niet waar. Misschien wel in de Rembrandt-bijbel of zo, ik moet thuis toch eens kijken. Daar ligt die profeet dood aan de weg. Aan de ene kant de ezel en aan de andere kant de leeuw. En wij vragen, wat stelt het voor? Nou, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Die profeet is nog steeds een beeld van de zaligheid als zodanig, van de Heer Jezus, bij wijze van spreken, die inderdaad strikt genomen nog steeds dood is voor de wereld, die de wereld niet kent. Nou ja, wat we kennen is de rok die hij vroeger gedragen schijnt te hebben en een lijkwade uit Turijn, dan heb je het ongeveer wel gehad. Wat overblijfselen wellicht in het beste geval. Nee, dat is niet populair onder protestanten, maar dat is de reden waarom ik het ook specifiek zeg natuurlijk. Hè. Het kan toch best dat we er wat voor overgehouden hebben. Misschien zelfs wel een avondmaalsbeker. Waarom ook niet? Want u weet dat er in de Bijbel een groot verhaal staat over de beker van Jozef en over de vraag waar het ding gebleven is, toch? Dus misschien hebben we die ook wel overgehouden. U weet toch waar die gevonden werd? In Petra, ja. Dat was in de film, ja. Nee, die van Jozef bedoel ik. Zodat je weer bent bij van wie was de echte avondmaalsbeker, dan wel de opperzaal, met al het meubilair. Jozef. Maar van wie was die beker, hoe was het met die beker van Jozef uit Genesis? Die werd gevonden bij Benjamin. Dat is een beeld van de zaligheid die toebehoort aan Jozef. En die in laatste instantie verborgen, maar niet meer terugvindt bij Benjamin. En Benjamin, de laatste Benjamin niet in de Bijbel, is Paulus. Daar vind je het dus terug. Heb je die ook nog? Heb je voldoende om een poosje over na te denken dan, hè? Die man ligt hier dood. Dat is een beeld van de levende Christus is hier niet in deze wereld. Voor de wereld is hij nog dood. Hij zal ten derde dagen levend en wel verschijnen. Wij hebben geteld 3 dagen en op de derde dag verscheen hij aan zijn discipelen. Maar Peter stelt nog een keer later en zegt nou, 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. Dus als ik ga tellen duurt het 2000 jaar en dan pas zal hij verschijnen. Aan de wereld namelijk. Dat wil zeggen, primair aan Israël en aan de volken. Op de derde dag. Maar volgens een andere wijze van rekenen. Voor de wereld is hij nog steeds dood en zijn we nog niet op de derde dag aangekomen blijkbaar. Dat is het verhaal. En daarnaast een leeuw, want het gaat uiteraard over de leeuw uit de stam van Juda. Degene die weliswaar leed en stierf, want het is dezelfde als het lam staande als de slacht, volgens Openbaring. Zie de leeuw, en ik zag een lam, staat er dan, hè. Is dezelfde, maar deze leeuw is een beeld uiteraard van de opgewekte Christus. Net als die dode profeet daar, en die dode profeet die drukt uit dat de Heer in deze wereld niet is, maar die leeuw die erbij staat drukt wel degelijk uit dat er sprake is van 1 koninkrijk. En anders op zijn minst geeft die uitdrukking aan wie de Heer Jezus is. Dat is de makkelijkste trouwens. Hij is de leeuw uit de stam van Juda. En de ezel, ach, van de ezel kunnen we ook de makkelijkste route nemen. Als er zoiets bestaat als een gelovig overblijfsel uit Israël en het is maar 1 man, is het toch de Heer Jezus Christus ook. Hij is toch die ezel? Kortom, het is een uitbeelding van Christus in onze tegenwoordige tijd. Dood voor de wereld, niettemin gegeven alle macht in hemel en op aarde. En bovendien het hoofd van het gelovig overblijfsel dat wij gewoonlijk de gemeente noemen. Dat was de ezel. En dat plaatje blijft hier, want er staat er. En ziet, er gingen lieden voorbij en zagen het dode lichaam geworpen op de weg. En de leeuw staande bij het dode lichaam. En zij kwamen en zeiden het in de stad, Bethel dus weer, waarin de oude profeet woonde. En als de profeet die hem van de weg had doen wederkeren dit hoorde, zo zei hij, het is de man Gods die de mond des Heren wederspannig is geweest. Hij zat er al op te wachten uiteraard. Daarom heeft de Heere hem aan de leeuw overgegeven die hem gebroken en hem gedood heeft naar het woord des Heren dat hij tot hem gesproken had. Verder, voort, sprak hij tot zijn zonen, maar je mag niet meer raden wat hij zei. Zadelt mij de ezel. En zij zadelden hem. Kijk, je kunt ook zeggen, het hele verhaal gaat over het zadelen van een ezel. Wie degene is die de gemeente van eerstgeborenen zou besturen en daar het hoofd van zou zijn. Wie de leiding zou hebben over het gelovig overblijfsel. Kortom, wie de ezel zou bereiden. Is hij uit Juda of is hij uit Efraïm? Komt hij uit de 2 of uit de 10 stammen? Nou, bij nader inzien uit allebei. Zadelt mij de ezel. En zij zadelden. Toen toog hij heen en vond zijn dood lichaam geworpen op de weg. En de ezel en de leeuw staande bij het dode lichaam. De leeuw had het dode lichaam niet gegeten en de ezel niet gebroken. Dat wil zeggen, er was verder niks gebeurd. Het is gewoon een statisch plaatje. Er gebeurt verder niks. Er is een goede reden voor. Het is de uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige tijd. Uiteraard. Vers 29. Toen nam de profeet het dode lichaam van de man Gods op en legde dat op de ezel en bracht hem naar een herberg en verlangde de waard 2 penningen. En je moet toch die kortsluiting hebben, toch of niet? Hij legde hem op die ezel. Toch bereed hij dus de ezel, want Christus is hoofd van de gemeente. Hoewel hij voor de wereld dood is en voor sommige gelovigen kennelijk ook, maar die moet ik er weer uitknippen natuurlijk, omdat men de Heer niet werkelijk kent, maar hij is wel degelijk rijdend op een ezel, zoals Zacharia 9 dat aankondigde. Zelfs over zijn wederkomst staat dat, hè? Uw koning komt rijdend op een ezel. Nou goed, de man Gods, werd dus gelegd op de ezel. En er staat, de oude profeet voerde hem het wederom. Zo kwam de oude profeet in de stad, in Bethel alles, om rouw te bedrijven en hem te begraven. En hij legde zijn doodlichaam, even bij de les blijven, dat wil zeggen, de oude profeet legde het dode lichaam van de man Gods uit Juda in zijn eigen graf. Zodat de vraag is, hoe heette de oude profeet uit Bethel? Jozef dus. En hoe heette de man Gods die in dit graf begraven werd? Jezus dus. Maar dan de vraag is maar, waar is het graf van Jozef, van Arimathea? Waar is het graf van Jozef van Arimathea? Niet goed opgelet. In Glastonbury, in Brittannië. En toen ik er de laatste keer was, stond zijn tombe er nog. Een stenen grafkist in de Church of John the Baptist in Glastonbury. Maar ik heb mensen gesproken, die zijn er niet zo heel lang geleden geweest. Die zeggen, ze hebben het ding weggehaald. Dat is ook niet meer te zien. Er zijn nog veel meer dingen die weggehaald zijn. Omdat ze willen die oude christelijke traditie, willen ze af. Dus die tombe hebben ze ook weggehaald. Maar hij was begraven overigens in de Abbey, heette dat, in Glastonbury. Daar was het graf van Jozef van Arimathea. Wordt nog ook gewoon aangewezen waar dat was en waar ze hem ooit opgegraven hebben enzovoorts. Absoluut. En waarom ook niet? Of het letterlijk waar is, maakt mij geen bal uit. Maar dat het overdrachtelijk waar is, uiteraard, die symboliek maakt het verhaal geloofwaardig. En zelfs zo ondenkbaar dat het wel waar moet zijn. Wie verzint zoiets? Maar Jozef is volgens de beste bronnen is die inderdaad begraven in Brittannië. Maar het oorspronkelijke graf van Jozef was inderdaad buiten Jeruzalem in de hof. En daarin werd de Heer begraven. Maar die hele gedachtegang vind je trouwens zelfs in Jesaja 53. Dat is ook wel aardig om die even erbij te halen. Uit het hoofd, want dat kunt u allemaal zelf ook vinden. Gelijk een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. Gelijk een lam werd hij ter slachting geleid. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Iedereen weet dat dat over de Heer Jezus gaat. En dan staat erbij, hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Zodat je daar een verwijzing vindt naar Jozef van Arimathea, die inderdaad rijk was. Maar je vraagt je toch af wat het voor ons nou uitmaakt in wiens graf de man begraven is geworden. En zeker hoe rijk de eigenaar van het graf eigenlijk wel was. Hij is toch opgestaan, dus so what? Maar het punt is dat die tijd in het graf, tot op de derde dag om zo te zeggen, na twee dagen tot op de derde dag, die tijd in het graf is, en dat zeg ik bij andere gelegenheden ook, toch heb ik 1 Koningen 13 niet benodigd, is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer dood is voor de wereld, maar je weet waar hij is. Bij Jozef van Arimathea. En waar is diens graf? In Brittannië, en dat is het oude verhaal, de zaligheid is gegaan naar Brit-Am. Dat staat in Jesaja ook, hè? Een paar hoofdstukken eerder in Jesaja, in hoofdstuk 49. Vertaald met verbond des volks, maar dat is mijn schuld ook niet, zeg ik altijd maar. Brit-Am staat er. En dat moet gewoon Brittannië zijn, daar is ook niks moeilijks aan. Daar is de zaligheid naartoe gegaan, daar is de Heer naartoe gegaan. Misschien niet letterlijk, maar daar gaat het nou niet over, maar wel overdrachtelijk. En het werd vanuit de 2 stammen overgedragen naar de 10. En dat is wat hier uitgebeeld wordt, want die man Gods uit Juda is een beeld van de Heer Jezus. En al wat hij meebracht, voorstelt, al wat in hem vast ligt. En hij is begraven in het graf van deze man te Bethel. Precies, want de zaligheid van de Heer Jezus Christus is begraven, verborgen, eten het toch, verborgen bij de 10 stammen van Israël. En dat is wat hier gezegd wordt. En andersom staat het er ook nog een keer, want er staat in vers 30, hij legde zijn dood lichaam in zijn eigen graf en zij maakten over hem een weeklagen, ach mijn broeder, ze wisten dus heel goed wie hij was en waar hij begraven was. Maar dat bedoel ik uiteraard dubbelzinnig. Het geschiedde nu nadat hij hem begraven had, dat hij sprak tot zijn zonen, zeggende, Als ik zal gestorven zijn, zo begraaft mij in dat graf waarin de man Gods begraven is, en leg mijn beenderen bij zijn beenderen, waarbij in laatste instantie de eenheid, de gemeenschap, de eenheid van die twee nog een keer tot uitdrukking gebracht wordt. Het was niet alleen de maaltijd, maar ook uiteindelijk in de begrafenis. Zij blijven één. En zaligheid uit de Joden komt terecht in Bethel. En in Bethel eindigt dus ook het verhaal, want daar is het graf. Die oude profeet blijft waar hij was, in Bethel. Maar die man Gods uit Juda, die terug moest, die niet in Bethel mocht blijven, is niettemin in Bethel gebleven en is daar begraven. En dat mag dan zijn dat de zaligheid bestemd is voor Juda, primair, de stam van de Heer Jezus bovendien. Het neemt niet weg dat de zaligheid daar niet is terechtgekomen. De zaligheid is terechtgekomen bij de 10 stammen van Israël. Was dat de bedoeling? Nee, maar dan ben ik weer in Romeinen 11. En dat hebben we op de dinsdagavond een kort geleden besproken. Want daar staat, hebben zij gestruikeld op dat zij vallen zouden, de Joden? Nee, wis en waarachtig niet. Volstrekt niet. Die zaligheid had tot de Joden moeten komen, maar zij wilden niet. En toen door het lot, denk ik wel eens, maar dat mag ik misschien ook niet zeggen, maar door een of andere vreemde gang van zaken kwam de zaligheid niet terecht bij de Joden, maar integendeel bij de 10 stammen van Israël. En dat is het verhaal. En als je vandaag de Heer Jezus Christus wil leren kennen, moet je niet naar de Joden toe, want die kennen hem niet. Dat is logisch ook, ze hebben geen Nieuw Testament. Dus verboden trouwens ook om het te lezen, officieel. Officieel, in de praktijk valt het soms mee, maar officieel verboden. Daar kent men de Heer Jezus Christus niet, uiteraard. Maar als u de Heer Jezus wil leren kennen, dan het beste wat je kan doen is altijd, zeg ik, waar je ook ter wereld bent en je kan je vrij bewegen, dan ga je naar Londen. Dus de grootste bibliotheek van de wereld, en dat is in de eerste plaats een Bijbels museum. Een Bijbels museum. Dat wil zeggen, niet over Bijbelse zaken, maar van de Bijbel. Handschriftenzoek van de Bijbel. Velen denken het Vaticaan. Dat is een hardnekkig misverstand hier op het continent. Daar is niet het Vaticaan, dat is Brittannië. Daar is de grootste bibliotheek. Engeland. Daar moet je dus naartoe, want daar is ook gevestigd de British Foreign Bible Society. Om maar eens wat te noemen. Daar hebben ze de zendingsgenootschappen uitgevonden en de Bijbelgenootschappen. Van daaruit is het evangelie aan ons Saksen hier in de lage landen gepredikt in de tijd. En over de hele wereld trouwens. En eigenlijk tot in onze dagen. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Hij is weliswaar dood voor de wereld. En officieel heeft de Heer geen gemeenschap met welk volk dan ook. Of het zou de gemeente moeten zijn. Maar niettemin kan je vragen, oké, hij is dood voor de wereld, maar waar is hij dan begraven? En het antwoord is, in Brittannië. Niet letterlijk natuurlijk, want hij is ook letterlijk uit het graf opgestaan, maar overdrachtelijk wel. Waar is de verborgenheid gebleven? En waar zou je die moeten vinden? Inderdaad, onder de Kelto-Anglo-Saxische volkeren. En officieel is dat Londen, want Canterbury klinkt mij te veel naar de Anglicaanse kerk. Ik denk Londen, officieel. Ja, zuster, dat heette Nieuw-Troje, daar was ook een goede reden voor, maar die kan ik nou ook niet uitleggen. En daar staat dus niet de Sint-Pieter, maar de Sint-Pauls. En daar moet je dan dus wezen, hè. Die begrijpt u toch ook? Benjamin. Waar denkt u dat Benjamin, Paulus van Tarsus, waar denkt u dat Benjamin gebleven is? Bij Jozef uiteraard. En daar kan ik nog leuk even bij zeggen, het heeft met het verhaal niks van doen. Maar het is per slotverrekening toch gratis en we komen hier maar eens in de 14 dagen. Naar mijn beste weten is Paulus begraven in Canterbury. Petrus ook trouwens. En toen ze enige jaren terug, maar ik weet niet hoe lang dat inmiddels is, toen ze enige jaren terug met opgravingen bezig waren onder het Vaticaan om eindelijk het graf van Petrus bloot te leggen, toen hoorden we er ineens niks meer van. Een of andere archeoloog heeft later nog eens uit de school geklapt en verteld, nee, het enige wat daar gevonden is, waren, ik geloof, 4 of 5 kisten. Dat wil zeggen van die stenen kisten, hè? Bekende tondes. En er was er één met een naam erop, maar er stond niet de naam van Petrus op, maar van Linus. En Linus is Linus. Je weet toch wie Linus was? Britse prins, de zoon van Caradoc en officieel de tweede paus volgens de Rooms-Katholieken achteraf. In werkelijkheid gewoon de eerste, namelijk de leidinggevende man in de gemeente in Rome in de dagen dat de koninklijke familie daar gevangen zat. Hebben die nog? In de dagen van Paulus dus. Die Linus heeft men daar gevonden. Maar geen graf van Paulus en geen graf van Petrus. Het is het domweg niet. Want het verhaal is, dat staat zwart op wit, maar ik weet niet hoe die documenten heten en waar je ze kunt bezichtigen. Maar de officiële documenten, in officiële documenten is vastgelegd dat de lichamen van Paulus en Petrus gegaan zijn naar Brittannië, dat wil zeggen zijn opgegraven. Er is ooit een graf geweest in Rome, maar die zijn daar uitgehaald, want ze hebben wat afgesleept met de lijken, zoals u weet. Hè? En ze hebben ze opnieuw begraven in Canterbury. Alleen daar schijnt niemand te weten waar dan precies. Maar het is wel vastgelegd dat dat zo is. En mij verbaast het niks. Ik denk, dat moet ook eigenlijk zo. Die lui hebben in Rome niks te zoeken. Die hebben wat te zoeken bij Efraïm, Benjamin, bij Jozef. En dat is wat hier uitgedrukt wordt. Nou, dat is ook inderdaad gebeurd. Dat wil zeggen, die twee zijn samen begraven in één en hetzelfde graf. En u weet nog hoe we begonnen? De een, de belofte van eerstgeboorterecht aan Jozef. De ander, de Heer Jezus Christus en de zaligheid die het teweeg bracht. Samen met elkaar verbonden. Echter, wat tot stand kwam, ligt niet bij Juda, maar ligt inderdaad in Bethel. Niet in Jeruzalem, maar Bethel. Niet bij Juda, maar bij Efraïm enzovoort. En dat is de situatie in onze dagen. En toen dan ook, maar die heb ik vorige keer aangehaald natuurlijk uit 2 Koningen 23. Toen dan ook deze profetie van de man gods uit Bethel vervuld werd en dus letterlijk uit het huis van David koning Josia verscheen. En nadat het instam al lang weg waren, kwam hij alsnog om dat altaar daar in Bethel te verwoesten, want die hebben we vorige keer besproken. Dan ben je tot en met vers 15, want daar staat dat. Dan staat er in vers 16. En als Josia zich omkeerde, zo van, wat is er hier nog meer te doen? Wat kunnen we nog meer afbreken van die oude cultuur of godsdienst, dat wil zeggen afgoderij van Efraïm? Dan staat er, als Josia zich omkeerde, zag je de graven die daar op de berg waren en zond henen en nam de beenderen uit de graven en verbrandde ze op dat altaar en verontreinigde dat naar het woord des Heren dat de man gods uitgeroepen had die deze woorden uitriep in 1 Koningen 13 vers 2. En die graven waaruit die beenderen gehaald werden en verbrand werden op het altaar zijn dus de graven van de priesters der hoogten die op dat altaar hadden gerookt. Met de woorden van 1 Koningen 13, dit is de laatste keer dat ze op het altaar rookten. Maar vooruit. Betekent dus het ondergang van die oude Keltische en zelfs Saksische cultuur. En dan vers 17, verder zeide hij, wat is dat voor een grafteken dat ik zie? En de lieden der stad, maar het was Bethel, zeiden tot hem, het is het graf van de man gods die uit Juda kwam en deze dingen die gij tegen dit altaar van Bethel gedaan hebt, uitgeroepen heeft zo'n 290 jaar geleden. En hij zei, laat hem liggen, dat niemand zijn beenderen verroeren. Zo bevrijden zij, maar ja, dat betekent gewoon vrij laten, bevrijden, vrij laten, maar niet noodzakelijk vrij maken, vrij laten, want ze waren al vrij namelijk. Zo bevrijden zij zijn beenderen. Als u de moeite mee hebt met het woord, dan betekent het gewoon, zij lieten zijn beenderen met rust. Ze lieten het voor wat het was. Zo bevrijden zij zijn beenderen met de beenderen van de profeet die uit Samaria gekomen was. Daar hebben ze dus beiden bij elkaar. En de strekking ervan is makkelijk genoeg. Nadat aan deze oude Keltische traditie, om zo te zeggen, een einde was gekomen. Of anders gezegd, nadat dat altaar met de priesters en alle overblijfselen compleet verwoest was. Gewoon als het ware van de aardbodem verdwenen is. Daarna blijft van het hele verhaal alleen nog over dat ene graf met die beenderen van die beide profeten. En dat is de aardse situatie van de gemeente of van het christendom in onze tegenwoordige bedeling. De zaligheid is bij de Joden vandaan gehaald, bevindt zich onder de 10 stammen, maar is daar net zo goed verborgen. Dat wil zeggen, het is onder de oppervlakte, je moet het weten. En die zaligheid is niet maar dezelfde zaligheid die aan de Joden beloofd was, maar het is specifiek ook de vervulling van de beloften die God gedaan heeft aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. De beloften dus met betrekking tot het eerstgeboorterecht. Want ik weet wel, in nogal wat kerken riep men vroeger altijd, de gemeente is in de plaats van Israël namens de Joden gekomen. Dat heeft een kern van waarheid, maar het is wel een erg uitgeklede waarheid hoor. Want in werkelijkheid, de positie van de gemeente is hoger dan die van Israël, dat wil zeggen dan die van de Joden. We hebben eerst geboorterecht boven de Joden. Er is sprake van een omwisseling. En dat zal in de toekomst maar al te duidelijk blijken. Want in de toekomst verwacht ik dat nog eens iemand zal vragen, wat is dat toch voor een graf, maar bedoelt overdrachtelijk, wat is dat toch voor een graf eigenlijk? En wat is het toch, dat werk dat de Heere gedaan heeft in deze dagen? En dan zeggen wij, nou dat is zo wonderlijk dat we het maar niet zullen vertellen, want je zult het toch niet geloven indien het u iemand verhaalt. Maar ja, voor vandaag heb ik het dus maar een keer geprobeerd te verhalen. En het is inderdaad een wonderlijk verhaal. Maar als u die geschiedenis kent, en ik ben ik van uitgegaan dat u die geschiedenis kende, over dat het evangelie hier in het westen terechtkwam enzovoorts, dan herken je het ogenblikkelijk in deze oud-testamentische geschiedenis. De vraag is daar, hoe zal dat gaan met die 10 stammen, nu ze van Juda weggenomen zijn of afgezonderd zijn? Het antwoord is heel goed, want bij gelegenheid er zal een eind komen aan hun afgoderij. En alles wat daar begon in 1 Koningen 12, er zal ooit een eind aankomen. En bij die gelegenheid zal de zaligheid die bij de Joden was en in de Joden hun oorsprong vindt, die zou uit de Joden gaan en terechtkomen bij Samaria, in Samaria. Maar dit zeg ik ook een keer als ik nog eens een keer Johannes 4 ga bespreken. Dan zeg ik aan het eind precies hetzelfde. De zaligheid is uit de Joden en komt terecht in Samaria, 10 stammenrijk heet dat, of eventueel in Sichem, en waarom ook niet bij de eik. En wat dacht u van die oude bron van vader Jacob, want u weet wat ik altijd over bronnen zeg. Bronnen zijn in de Bijbel altijd een uitbeelding van de beloften Gods, een bron belooft water. En daarmee van het woord van God, waarin die beloften vast liggen. Maar echt, die symboliek is niet zo moeilijk, je moet alleen consequent zijn en de schriftgedeelten met elkaar vergelijken. Daar zullen we het bij laten, want het is wel weer de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat we opnieuw uw woord mochten openen of mochten verdiepen in oude geschiedenissen die ons in eerste instantie eigenlijk niks zeggen, maar waarvan we leren verstaan dat ze ons spreken over ons, over wie de einden der eeuwen gekomen zijn. En dat ze ook daartoe zijn opgeschreven, opdat wij daaruit zouden leren. Niet alleen daar persoonlijk in ons leven een voorbeeld aan zouden nemen, maar veel hoger, dat we daar in die geschiedenissen de patronen van onze tegenwoordige tijd zouden herkennen. Wij danken u, Vader, dat we dat mogen doen. Dat we mogen zien hoe die zaligheid, waarvan wij van nature vreemd waren, dat die ons nabijgebracht is en dat wij die vreemdelingen waren, inmiddels nabijgebracht zijn en deel gekregen hebben aan deze messiaanse beloften die u gedaan hebt aan Abraham, Isaac en Jacob en die u gestand doet door de eeuwen heen. Wij danken u voor dat eerstgeboorterecht dat u ons gegeven hebt, waardoor wij zijn toegevoegd aan een gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En hoewel wij dan dood zijn voor de wereld, en hoewel dan officieel de wereld ons niet kent, danken we u dat u ons kent en ons getrokken hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. Omdat we daarin zouden wandelen, daarin zouden opwassen bovendien, en daarin zouden voorbereid worden op die dagen waarin dit werk dat u in het verborgene deed in onze tijd zal geopenbaard worden en wij met hem, met Christus, geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En in afwachting daarvan willen wij leven uit uw hand en dus vragen wij u, wees u ons nabij met uw genade en met uw beloften, niet omdat wij vinden dat dat moet, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord en omdat wij daar vrijmoedig een beroep op mogen doen. Amen.